Ik weet niet hoe het jullie vergaan is, zo deze morgen meegenomen worden door de liederen die, ik denk, Leonard voor ons heeft uitgekozen, uitgezocht. Maar mij heeft hij gepakt en meegenomen vanuit toch een soort feestelijke uitbundigheid in een wereld die dat helemaal niet geeft. En toch vanuit die feestelijke uitbundigheid naar een soort ingetogenheid, naar een innerlijke. Ik denk daar waar we de Heer ontmoeten, een tempo voor hem. Dat ons leven, ons lichaam, onze geest zo voor hem beschikbaar mag zijn. En ik hoop ook dat dat van harte jullie ook overkomt deze morgen. In een paar liederen trof ik het thema al aan. We hebben vanmorgen al gezongen tot Gods eer. Mooi uitgekozen, Leonard. Ik had hem al gehint. We gaan het vanmorgen hebben over alle eer aan God. Dat is het thema en we lezen daaruit Genesis 41. Dat in een tijd waarin naar mijn idee de eer aan God ver te zoeken is. Zeker als, we hadden het vanmorgen al even over in de voorbereiding, een korte bid stond. Wat altijd iedere zondag denk ik doen, maar als ik er ben dan gebeurt dat altijd, gelukkig. Maar de egootjes die hier op deze avond rondlopen en die gaan voor eigen gewin, eigen, ja, wat willen ze eigenlijk bereiken. We hoeven maar één naam te noemen, uit Poetin deze tijd. Tegelijkertijd dan laten we dat niet vergeten. Alle ogen zijn gericht op Oekraïne en Rusland. Maar er is al jarenlang een vernietigende oorlog gaande in Jemen. Mensen zijn helemaal uit beeld geraakt. Maar wat daar gaande is, is afschrikwekkend erg. Myanmar kwam vanmorgen ook nog even te sprake. Maar denk ook gerust aan Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Ethiopië, Burkina Faso. We hebben de mensen niet meer in beeld. Omdat zo'n ego-tripper de aandacht van ons vraagt. En ons eigenlijk afleidt van heel veel waarin het in ons leven om gaat. Ik las van de week een stukje, dat ging dan over de journalistiek. Dat het de bedoeling is van het nieuws, dat de gebeurtenissen van de wereld in onze huiskamers brengt. En toen dacht ik, wat een leugen zit daar al in. Want wat het nieuws onze huiskamers inbrengt, en het blijft niet tot de huiskamers beperkt, dat gaat zelfs in onze genen zitten. Dat is narigheid, dat is ellende, dat is oorlog, dat is ziekte, dat is, noem het maar op. Maar dat is niet alleen wat er in deze wereld gebeurt. Er gebeurt toch zoveel moois. Want dat wij hier zitten vanmorgen, sorry, maar dat haalt het nieuws niet. Maar het zijn wel de gebeurtenissen ook in deze wereld. Er zijn gelukkig nog honderdduizenden mensen die zondagsmorgens op welke manier dan ook God willen vinden, ontmoeten. Want we hebben een God die laat zich ontmoeten. En dan gaat het nieuws mij leren dat zij de gebeurtenissen van de wereld bij ons brengen. Dan denk ik, ach jongens, we laten ons misleiden. Tuurlijk, die narigheid is ook wat er gebeurt in de wereld. Maar er gebeuren, daarvan ben ik ervan overtuigd, ook nog hele mooie, vreugdevolle dingen in deze wereld. En vanmorgen hebben we er al een paar liedjes van mogen zingen. Dankjewel. Genesis 41. Dat brengt ons bij het thema, alle eer aan God. En dan zitten we in de situatie dat Jozef zit in de gevangenis in Egypte. Hij is daar terechtgekomen vanwege beschuldiging, grensoverschrijdend gedrag. Is daar in de gevangenis terechtgekomen, heeft zich op weten te werken tot slaaf, tot hulp van het hoofd van de lijfwacht daar. En ontmoette in die gevangenis een schenker en een bakker die voor straf daar ook zitten. En die, dat is best wel mooi. De opperste pastoraat wat daar gebeurt, Mozes, die ontmoet hen, hij ziet hun gezichten en hij ziet dat ze in de war zitten. En dan vraagt hij, wat is er hier aan de hand, wat is er gebeurd? En hij nodigt ze uit om te vertellen waar zij voor mee zitten. En het zijn twee verschillende dromen, elk hebben ze een afzonderlijke droom gehad, de schenker en de bakker. En Jozef die legt die dromen uit. En zijn uitleg die komt ook nog eens uit. En hij doet nog even een appel op de schenker en de bakker. Van als jullie straks uit de gevangenis komen, denk aan mij en help mij hier ook uit deze gevangenis te komen. En vandaar dat gaan we lezen. Genesis 41 vanaf vers 1. En het gebeurde na verloop van 2 volle jaren dat de farao droomde en zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl 7 andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien, die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de 7 koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. En toen werd de farao wakker. Daarna sliep hij weer in en droomde voor de 2e maal. En zie, 7 aren kwamen op in 1 halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dunne. En door de oostenwind verschroeide aren op. De dunne aren verslonden de 7 dikke en volle aren. Toen werd de farao wakker. En zie, het was een droom. En het gebeurde de volgende morgen, dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde de bode en liet al de magiërs van Egypte en al de wijzen roepen. En de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao: vandaag moet ik mijn zonde in herinnering brengen. De farao was in de tijd erg kwaad op zijn dienaren en liet mij in hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij allebei een droom, ik en hij. Wij hadden elk onze eigen droom met zijn betekenis en er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. En wij vertelden ze aan hem. En hij legde onze dromen aan ons uit en ieder gaf hij uitleg overeenkomstig zijn droom. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het gebeurd. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen. Toen stuurde de farao bode en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. De farao zei tegen Jozef: ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. En Jozef antwoordde de farao: dat is niet aan mij. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Bij ons thuis hebben we een achterdeur en het was een paar maanden geleden dat de deurklink van die achterdeur steeds moeilijker naar beneden te krijgen was om gewoon de deur open te doen en zelfs ook steeds lastiger omhoog te krijgen was om die haakjes die daar naar buiten klikken ervoor te zorgen dat de deur vergrendeld was. En tot slot ging dat zo lastig dat mijn vrouw Harriet zei: Gert-Jan, die achterdeur buiten, die gaat bijna niet meer open. Waaruit ik de vertaling wel versta van Gert-Jan, het wordt hoog nodig tijd dat er eens naar die achterdeur gekeken wordt. Afijn, en dat deed mij herinneren aan vele jaren terug dat we met hetzelfde euvel zaten. En ik toen met mijn 2 linkerhanden in een verwoede poging probeerde dat steeds maar stroever open doen van die achterdeur om dat op te lossen. Nou, ik heb er een plaatje van meegenomen hoe onze achterdeur eruit ziet. En het gaat dan met name om die metalen strip die moet verwijderd worden. En jaren geleden dacht ik, om die strip te kunnen verwijderen moet ik al die schroeven eruit halen. Het waren er best wel veel voor mijn gevoel. Dus ik heb ze... Jij begint al te lachen, hè?
Nee, ja,
nee, dat weet ik Pim inmiddels. Dus ik toen al die schroeven eruit gehaald, maar met het losdraaien van die schroeven schroefde ik dus niet alleen die ijzeren strip los die er vanaf moest komen, want ik was al wel zover. Daarachter zit het mechanisme waar die haken elke keer uitkomen om die deur te vergrendelen. En die moet ik schoon zien te krijgen, smeren. Nou ja, jij kan het voor me invullen. Met het losdraaien van alle schroefjes schroefde ik dus ook de mechanismes die aan die strip vast horen te zitten keurig netjes los. En het werd een drama. Enfin, dat kwam weer boven, die frustratie, die nadigheid toen die paar maanden geleden mijn vrouw dus heel lief zei: Gert-Jan, die achterdeur die gaat steeds moeilijker open. Maar gelukkig met dat in mijn geheugen dacht ik, ja, ik laat me toch niet weer kisten door een achterdeur. Dus ik ben weer aan de slag gegaan en heb nu even nagedacht welke schroeven zou ik moeten laten zitten om nu dus die mechanismes op hun plek te houden. En jawel, het is me gelukt. Nee, dank je. Ja, en de afgelopen kreeg ik ook een dikke knuffel van mijn Harriet. Dus ergens was het wel de moeite waard. Maar om nou te zeggen, was ik trots op wat ik gedaan heb, dat zou je misschien gerust mogen zeggen. Wees trots op je prestatie. Maar heel eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel met trots. Groots dan misschien. Ja, bij mij is groots ongeveer hetzelfde als trots. Het heeft iets te maken met, ja, een stukje eigen dunk, een stukje eigen waanzin. Nou, dat zegt misschien meer van mij dan van wie dan ook, maar ik heb dus niet zoveel met trots. Dus ik was niet trots op wat ik gedaan had. Als je dit dikke vandalen erop naslaat, wat met trots dan ook bedoeld wordt, dan krijg je de uitleg, trots is hoogmoed. Een hoge dunk van jezelf. Nou, laat ons mooie prachtdier maar zien. Ik heb een pauw meegenomen. Tenminste, dat is een rustige pauw. Als het goed is, hebben we een plaatje van. Kijk, die pronkt met wat hij heeft. Die is zo trots als een pauw. Door het mooie verendek. Nou ja, daarmee de vrouwtjes uitdagend. Zie mij toch eens. En je zou dus best trots kunnen zijn op je uiterlijk, op je lichaam, op je werk, op je auto, op je huis, op je bezittingen. Noem het maar op. Allemaal eigen verdiensten, denk ik dan. En ik weet niet of het aan mij ligt of dat het ons gemeenschappelijke Hollandse nuchterheid is. Maar trots, wij Calvinisten, althans daar stammen wij dan toch maar een beetje vanaf, zijn meer sobertjes. Doe nou maar gewoon. Weet je, je doet toch al gek genoeg. Maar wat dan wel? Nou, wat ik vooral was toen ik klaar was met die deur, en mag die plaatje weer weghalen, was ik vooral dankbaar. Dankbaar dat het mij gelukt was met mijn twee linkerhanden en met die paar hersencellen die blijkbaar actief genoeg waren om zoiets te doen. Ik was vooral dankbaar. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik dankbaar ben, dan heeft dankbaarheid vaak bij mij een adres. Als Tom mij iets moois zou geven, iets waardevols, iets kostbaars, dan ben ik Tom dankbaar om wat hij mij geeft. Als u of jij lieve woorden voor mij hebt, dan ben ik jou dankbaar voor wat je me zegt. En dan heeft dankbaarheid dus een adres. Maar bij mij is het dan zo, als mij iets lukt en het geeft mij voldoening, het geeft mij dankbaarheid, dan lukt het mij om God dankbaar te zijn. Ben ik hem dankbaar voor wat mij dan weliswaar gelukt is. Maar wil ik hem alle eer geven aan God. Farao die krijgt een droom. Niet eentje, maar jij krijgt er zelfs twee. En het volgende plaatje erbij. Hij droomt de ene keer over mooie, dikke, vette, vlezige koeien. Maar die worden opgevreten door magere, lelijke, ile koeien. En zijn tweede droom gaat dan over mooie aren, volle aren, die verslonden worden door magere aren. En als de farao dan zo wakker wordt, dan wil hij standpunt en uitleg hebben. Hij wil weten wat hij gedroomd heeft. En dan laat hij alle droomuitleggers die hij maar kent in zijn omgeving, in zijn land, laat hij komen. En ik vind dat op zich wel een fascinerende gedachte. Dat in die tijd dromen uitleggen, dat was een beroep. Dat was wetenschap. Zo werd er in die tijd gedacht. En dat die droomuitleggers geen duimzuigers waren, dat durf ik op te maken uit het gegeven dat zij eerlijk tegen de farao durven te zeggen: beste farao, wij weten het niet. Wij kunnen niet uitleggen wat u hebt gedroomd. Als het duimzuigers waren, hadden ze gewoon een verhaal opgehangen. En dan maar afwachten of het werkelijk zo was. Maar zij komen er eerlijk vooruit. En in die tijd staat het er ook onbekend dat droomuitleggers, dat waren professionele wetenschappers. Als de schenker die morgen van het dilemma van de farao hoort, denkt hij opeens aan 2 jaar terug, toen hij daar in die gevangenis zat met die bakker en die Hebreeuwse jongen Jozef. Denkt die schenker nog aan zijn droom, die mooie droom, dat hij weer een karaf wijn mocht aanreiken aan farao. En aan de droom van de bakker die zijn broodmanden dragend werden leeggevreten door de vogels. En hij vertelt dat zo dus aan farao: joh, dit heb ik toen meegemaakt. En dan wordt Jozef erbij gehaald. Hij wordt nog even tussentijds wel geschoren en krijgt schone kleding aan. Ik denk ook dat het nog even door het bad werd gehaald. Maar dan staat hij daar voor de farao, netjes aangekleed. En dan zegt de farao tegen hem: ik heb een droom gehad en er is niemand die hem uit kan leggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. En dan de reactie van Jozef. Die zegt: ik kan de droom niet uitleggen. Maar God, die kan hem uitleggen. Jozef zegt: dat is niet aan mij, farao, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. En hier horen we Jozef alle eer aan God geven. En dan vertelt de farao zijn dromen. En toen dacht ik: ach Jozef, jij hebt het ook maar makkelijk. Want een paar eeuwen later moest Daniel in ballingschap in Babylonië, moest hij een droom uitleggen waarvan de Heer ze tegen hem zei: en ik ga jou niet eens die droom vertellen, je vertelt mij ook maar wat ik gedroomd heb. Maar Jozef die krijgt hem zo aangereikt van de farao. En als de farao dan gesproken heeft, en mag deze afbeelding maar weg, dan begint Jozef opnieuw met verwijzen naar God. En dan zegt Jozef: de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekend gemaakt wat hij gaat doen. Weer krijgt God de eer. En begint Jozef niet met uit te leggen, voordat hij geduid heeft, welke plaats God hierin heeft. Farao luistert naar Mozes. En na de uitleg reageert de farao, en dat heb ik er niet gelezen, maar dat haal ik wel even aan. Die zegt: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. In een land waar de godenwereld heel anders in elkaar zit als bij het Hebreeuwse volk, lukt het de farao om dit te zeggen: in ons land kunnen wij niemand vinden in wie de geest van God is zoals we dat bij u kunnen vinden. En is er niemand zo verstandig en wijs als u? Door het toedoen van Jozef, door te getuigen van die God van hem, brengt hij een ander die uit een hele andere godenwereld komt op het spoor van de God en de geestkracht van die God. Daar kan Poetin nog wat van leren. Wijsheid halen bij God of wijsheid halen bij mensen die met God vertrouwd zijn, of misschien wel mensen die zoekende zijn, maar toch iets met God willen hebben, een ontmoeting. En nu moet ik wel bekennen, en dat hebben we ook niet gelezen, want dat zou je in Genesis 39 kunnen lezen. Nu moet ik wel bekennen dat Jozef weer iets speciaals had met God. In Genesis 39 kun je lezen: de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Dat zouden we allemaal wel willen, denk ik. Voorspoedig man, voorspoedig vrouw. Dat de Heere zo met Jozef, dat de Heere zo met ons is. En kunnen wij denken: ja, dat overkomt ons nou net weer niet. En als het een gedachte is die er mag zijn, kom ik met de vraag: en waarom zouden wij dan denken dat ons dat niet overkomt? Want wij geloven toch in een God die ons nabij is. Wij geloven toch in een God die zijn belofte waarmaakt, die zijn naam waarmaakt, die met ons mee optrekt. Wij geloven toch in een God die zegt ons te helpen. En als wij dan denken, ja, Jozef wel, maar ik niet. Waar is dan ons vertrouwen? Omdat het ons ontbreekt aan die voorspoed die Jozef wel ontmoet in zijn leven. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En denken wij, ja, maar mij gaat het niet altijd even voorspoedig. Kom je best wel wat tegenslagen tegen in je eigen leven. Kijk dan even met me mee naar het leven van Jozef. Als jonge broer, door zijn broer in de put gegooid. Door zijn broers in de put gegooid. Ja, ook alweer door zijn broers eruit gehaald, maar vervolgens om ze te verkopen aan een stelletje mensenhandelaren, waarmee Jozef afgevoerd werd naar Egypte. Daar wordt hij ten onrechte beschuldigd van aanranding op de vrouw van Potifar. Komt Jozef in de gevangenis terecht? Ontmoet hij daar de schenker en de bakker, legt hun dromen uit, doet nog een appel op ze, denk aan mij als je eruit bent, want ik wil hier ook uit. Duurt het geen 2 dagen, geen 2 weken, geen 2 maanden, duurt het 2 jaren voordat er een keer een Jozef verdacht wordt van, oh ja, dat jongetje daar, die zit in de gevangenis, maar die kan dromen uitleggen. Hoezo? Ja, maar dat was Jozef. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Het ging met Jozef ook niet altijd voorspoedig. En toch, op de een of andere manier lukte het Jozef om al die tegenslagen in zijn leven hem niet van het spoor af te krijgen. En wijst Jozef in zijn leven voortdurend naar God. En geeft hij die God, zijn God, op heel veel momenten de eer die hem toekomt. Zoals het vanmorgen lukte ons om van hem en voor hem en door hem te zingen. God de eer toe te zingen. Maar dat is hier. Hier zijn we best wel veilig. Vertrouwd met elkaar. Maar dan straks weer naar buiten. Ik had het er ook even vanmorgen over, voorafgaand aan de dienst. En hoe lukt het nog om buiten de vertrouwde omgeving iets van God te laten merken? Dat is een hele kunst in deze tijd. Maar wanneer geven wij God nog bewust de eer? Misschien 's avonds, voordat je gaat slapen, als je de dag overziet en probeert nog de dankbaarheden bij elkaar te grabbelen die je de dag hebt meegemaakt. Ik zal er vast een paar meegeven. Ik geniet hier, want dit plekje is een plekje in de zon, het zonnetje schijnt. Ik geniet hier, omdat we vanmorgen met elkaar zijn. Hoe dankbaar mogen we daarvoor zijn? En zo zullen er gaandeweg, daar geloof ik absoluut in, nog wel meer dankbaarheden te vinden. Tussen alle narigheden die het nieuws in onze huiskamers en in ons lijf wil krijgen. Maar ik hoop dat het vanavond lukt. Ik reken er eigenlijk op. Dat als u bidt, dank dan ook voor alle dankpunten van deze dag. En geef God de eer daarvoor. Wees hem daarvoor dankbaar. De gever van het leven. Ondanks, en misschien ook wat dankzij alles wat ons overkomt. En als wij zo bewust met dankbaarheid om willen gaan, zo die dankbaarheid bij God willen brengen, krijgt hij de eer. Zoals ik me nog herinner van een man en een zoon in 2005, dus dan praat je over meer dan 15 jaar geleden, toen een cameraman in New Orleans, Amerika, waar de orkaan Katrina huis had gehouden, zijn camera richtte op een vader en een zoon, en die zoon die werd getild door zijn vader, en de storm die was voorbij, en die vader liep daar op straat en alles was geruineerd, en hij zei voor het oog van de camera: God heeft ons gered. En het heeft op mij zo'n indruk gemaakt dat, nou ja, ik herinner het mezelf nu nog, dat die vader daar staat, te midden van die verruineerde wereld. En ik weet niet of hij nog een vrouw had en nog andere kinderen had, maar ik herinner me wel zijn getuigenis, zijn eer. God heeft ons gered. En dan moet je weten dat in die orkaan Katrina 1800 mensen het leven hebben gelaten. En dan roept die vader daar, God heeft mij gered. Hoezo? God alle eer. En dan gaat er in mijn hoofd ook wel een boos stemmetje. En hoe zit het dan met die andere 1800 mensen? En tegelijkertijd probeer ik dan weer de boel bij elkaar te krijgen. Dat ik die 1800 mensen, wat ook realiteit is, dat ik dat gebeuren niet laat wegroven, het andere gebeuren. Een getuigende vader, die God de dankbaarheid wil geven die hem toekomt. God heeft ons gered. En hoe dat met die andere 1800 zit, weet je, laat ons daar maar mee worstelen. Maar laat daarmee ook niet de werkelijkheid weggeroofd worden van die momenten dat God de eer krijgt. Van die momenten dat God ter sprake gebracht wordt. Want nog eventjes, en we mogen God nergens meer ter sprake brengen. Want elke keer is daar weer dat boze stemmetje, wat al het goede maar weghaalt en echt nog het kwade doet zegevieren. En dat is wat het kwaad wil. Ik denk dat de wereld voorbeelden nodig heeft, zoals die vader. En niet de wereld alleen. Ook wij hier, die ons stinkende best doen om ons vast te blijven houden in dat geloof. Ook wij gelovigen. En ook als je twijfelt in het geloof. Ook wij hebben voorbeelden nodig. En herken ik daarin Paulus' uitspraak die zegt in Romeinen 8. Met een rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Weet je, laten we niet ophouden met de getuigen van ons geloof. En laten we ook niet ophouden met de delen van de twijfel die daarin mag zijn. Als het je maar helpt in die twijfel te blijven zoeken, het willen vinden van die ene God en Vader die zich aan ons bekend heeft gemaakt, die zich geopenbaard heeft. Waar wij onze dankbaarheid naartoe mogen brengen. Zo, laten we zo een voorbeeld zijn voor elkaar. Of dat moeilijk is in deze tijd. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Maar er zijn mogelijkheden. Ik zal er nog een voorbeeld bij halen. Als het goed is, hebben we daar een plaatje van. Ja, nou, hij schittert in de zon, je ziet hem bijna niet. Maar voor wie hier een voetballer in herkent, dat klopt. Dit is Memphis Depay. En wat doet Memphis? Hij heeft net gescoord. Dat kan je zien uit zijn gebaar. Want als Memphis scoort, dan steekt hij twee vingers in zijn oren en dan doet hij zijn ogen dicht. En zijn uitleg die hij daarbij geeft is, ik wil mij afsluiten van het geluid om me heen. Ik wil even blind zijn voor alles wat er om me heen gebeurt. Want, zegt hij, toen ik blind en doof werd voor de wereld, werd mijn geest sterker. Begon ik me te concentreren op mezelf en mijn relatie met God. Als dit nou even helpt, ook voor ons, om ons af te sluiten van alle invloeden die ons wil verleiden en afleiden. En ons zo even een moment tot bewust te laten zijn van Gods aanwezigheid. Want we zeggen wel eens, ik zoek God, we zoeken naar God. We mogen gerust zeggen, we hoeven niet ver te zoeken. Want als ons lichaam een tempel is voor de Heer, woont die in je. En verder weg kan je niet krijgen en dichterbij ook niet. Maar heeft hij jou al gevonden en mag je zeggen, ik snap er geen niks van, maar ik heb God gevonden. Of, ik heb ook nog een ander plaatje meegenomen, die zal waarschijnlijk niet zo herkenbaar zijn. Nee, dit zijn beelden van een wielrenner die tegen een bus is aangereden. En dan heb ik het over de Colombiaan Egan Bernal, in 2019 winnaar van de Tour de France, 2021 van Giro. Laat het volgende plaatje maar zien, want dat spreekt dan meer boekdelen. Hier ligt hij in het ziekenhuis, want doordat hij tegen een stilstaande bus tijdens een oefenrit was gereden, had hij zijn ruggenwervel gebroken, een dijbeen, een knieschijf, ribben, zijn longen waren geperforeerd, hij heeft op die zee gelegen, langs het randje van de dood gegaan en is weer een week daarna aanspreekbaar. Dit was trouwens in januari dit jaar. Maar waarom dit? Omdat hij vervolgens zei toen hij bijkwam, ik vertrouw op God dat alles goed komt. Ik ben God dankbaar dat ik hier ben uitgekomen. Je had ook de wereld aan elkaar kunnen vloeken dat je dit overkomen zou zijn. Maar voel je het verschil? Weet je, voel je het verschil? Aan wie geef je de eer? In je moeites, ondanks en dankzij. Deze mag weg, dank je. Memphis, Bernal, of zo eens laten zien op de plek waar je zelf nog wel eens komt. Al is het je werk, je vrijwilligerswerk. Al is het op een feestje, het mag weer, op een verjaardag, op ontmoetingen. Wie durft? Dat je ergens nog iets durft te zeggen van God, van Jezus. En dan met het lef heeft om de gevolgen tegemoet te gaan. Grote kans dat het onderuit geschoffeld gaat worden met. En zie jij dan niet wat in Oekraïne gebeurt? En dan heb je het gevoel van, daar sta ik weer met geen antwoord, geen reactie. Dus nee, het is niet makkelijk om voor God uit te komen. Voor je geloof uit te komen. En tegelijkertijd, ja, erover zwijgen, daarmee brengen we hem ook niet de eer. Doen we hem ook geen recht. Dus misschien zet ik jullie wel een klein beetje voor een dilemma. Hoe dan wel? Nou, hoe dan wel? Laat ik toch een aanzetje geven. Want laten we toch proberen ons niet te laten verstommen door het kwaad wat er is. Maar laten we dan maar zoeken naar woorden van dankbaarheid. Ook al ervaar je in je leven de pijn, de moeite. Zie je misschien wel mensen die de dood voor ogen zien? Voel je het verdriet? Probeer in die momenten de dankbaarheid te zoeken waar er dankbaarheid voor mag bestaan. En dat het dan niet ons brengt bij trots, bij eer. Daar hebben we al mensen genoeg van op de wereld. Die slopen de boel omdat ze zichzelf zo goed vinden. Maar laat ons die dankbaarheid dan brengen bij de Heer. En dat zouden we misschien wel mogen en durven en kunnen zeggen. Dat ik die deur heb mogen maken en daar ben ik de Heer dankbaar voor. Hoezo? Wat heeft die deur nou met de Heer God te maken? Nou, die deur misschien niet zoveel, maar wie ik mag zijn, wie ik ben, wat Hij mij gunt, wat Hij mij geeft, welke genade ik in het geloof in Hem allemaal mag ontmoeten, dat stemt mij dankbaar. En als ik dankbaar ben, heeft de dankbaarheid een adres. En dan breng ik die dankbaarheid graag bij God. Mag je dan niet trots zijn? Jawel, dat mag wel. Want trots heeft ook nog een tweede betekenis als je de dikke vandalen erop naslaat. En die zegt dan, trots zijn heeft ook te maken met dat je erkent wat je hebt gedaan. En dat je daarin ook erkent wie je bent. Dat je iets hebt gedaan, iets overwonnen hebt waarvan je dacht dat je dat niet kon. En dan brengt trots je bij een stukje zelfbewustzijn. En dat zelfbewuste, dat mag je klein maken in plaats van groots. Dat mag je nederig maken en dankbaar. Dat mag je voldoening geven. Die dankbaarheid brengt naar waar die hoort te zijn. En dat je dan, als je het meent, oprecht durft te zeggen, ik denk dat God mij daarbij geholpen heeft. Ik geloof dat God mij de kracht geeft om te doen wat ik heb gedaan. Ik zie het als een genade, als een gunst van God. En opnieuw krijgt die dankbaarheid zijn adres. Aan God alle eer. Dat je dus van trots naar dankbaarheid bij God eindigt. En hem de eer geeft. Latijn heeft daar een heel mooi begrip voor. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Amen.